Goedenavond allemaal, dat gaat goed, ja. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ik zie een paar oude bekenden zitten. Fijn dat jullie de reis gemaakt hebben. Ik was eigenlijk een beetje op zoek naar mijn vrouw, of die ook aanwezig is. Oké, ja. Ik lijk wel een beetje op Blond, die zit ook altijd zijn vrouw te zoeken. Hey, eerst even wat over, ik heb heel veel felicitaties van jullie gehad al. Voor degenen die hier voor het eerst zijn vanavond, vorige week een woensdagavond, dat is 3 weken geleden al. Tijd gaat hard. 3 weken geleden werd ik hier plotsklaps weggehaald van, kom op, we gaan naar het ziekenhuis, want onze dochter is bevallen van een tweeling. Dat is voor weinig mensen denk ik meer een verrassing. Wat technische gegevens misschien voor de vrouwen, die vinden dat altijd leuk. Een tweeling, een jongen en een meisje. Samen waren ze aan lengte bijna 1 meter. Ze zaten alle twee op 48 centimeter, dat is de lengte. Het gewicht, ze zaten samen op 10 pond en 3 ons. Zo, dat bedoel ik. Ja, dat was ook voor onze verrassing. Een klein beetje te zien aan onze dochter. Het gaat geweldig goed met ze. Ze waren met 1 week alweer op hun geboortegewicht. En we zijn als opa en oma reuze trots voor zomaar weer 2 kleinkinderen erbij. En wat 2 kleinkinderen kunnen doen, dat hebben we vandaag aan de lijve ondervonden. Want ik had er 2 op bezoek vandaag. Eentje van 2,5 en 1 van 4. Ze slopen je als oude man. Goed, dat was een beetje huishoudelijk mededeling. Mensen, we gaan zingen. En ik ben... Was dat nog niet doorgegaan? Nee. Oké, sorry Henny. Fijn dat je me even helpt herinneren. Nou, een jongen en een meisje zei ik. De jongen, dat is Aaron geworden. En het meisje heet Jet. Niet naar iemand vernoemd. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb al zitten zoeken. Er zit wel een E van Evert in. Maar goed, dat haalt het dan ook helemaal op. En een A van Reina. Dus nou ja, laat maar gaan. Ik ben al blij dat we een paar van die heerlijke kleinkinderen erbij hebben. En laten we God daarvoor prijzen en dan gaan we een mooi lied ervoor zingen. Lied 10, voor in het boekje. Alles wat adem heeft, daar gaan we de Heer voor loven en danken.
Oh,
zingen nog wel eens een lied extra, maar we gaan gauw beginnen, want ik heb al veel genoeg met jullie gedeeld. Eén ding wil ik nog wel vertellen, foto's. Reiner heeft de telefoon mee, daar staan foto's op, dus is er vast blij mee. Goed, we gaan deze avond beginnen, we gaan eerst de zegen vragen. Trouwe God en Vader, met een hart vol dankbaarheid mag ik tot u komen om u te danken voor het geweldige nieuws wat ik mocht delen met deze zaal van mensen. Wat is het een wonder van genade. Elk kind wat geboren wordt, dat is een wonder en dan twee tegelijk. Heer, dank u wel voor zoveel genade van uw kant. En wat is het heerlijk dat we daar als opa en oma ook van genieten mogen. Heer, maar we komen bij elkaar hier vanavond om uw woord te openen. En daar willen we een zegen voor vragen. Want als we dat op eigen kracht en eigen kunnen doen, dan komt dat niet goed. En daarom leggen we deze avond in uw hand en we zien uit wat u gaat geven vanavond. Want dat u graag wat geven wilt, dat hebt u bewezen. U gaf uw eigen zoon, u gaf de hemel leeg. De Heer Jezus kwam naar deze aarde toe. Het is nog niet eens zo lang geleden dat het kerstfeest herdacht is, de geboorte van de Heer Jezus. Hij kwam als dat kindje van Bethlehem. En hij kwam ook als de grote vredevorst. En dat zal straks eenmaal op een geweldige wijze in Jeruzalem te zien zijn. Hij gaat daar regeren. En dat moment van, ja, waar wij getuigen van mogen zijn, met hem daar mogen neerdalen. Hier, we zien uit naar het moment dat we door de Heer Jezus opgehaald worden. Om de bruiloft van het lam, dat wij als die bruid daar aan mogen zitten, die bruidegom, de Heer Jezus te mogen ontmoeten. Dat moment, dat is niet zo ver meer weg. We hebben het zojuist nog tegen elkaar gezegd. Het is een wereld die zo aan het doldraaien is. Mensen die elkaar bijna aan paniek aan het aanpraten zijn. Het laatste nieuws wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Wat er in Israël gebeurt, Heer, het is zo bijzonder. We kunnen de Bijbel er haast naast leggen. Zoals vroeger Johannes de Heer het bijna zei. Hij heeft het gezegd en ons hem meegegeven. Leg nou je Bijbel niet onder die krant, maar leg het wel ernaast. En ga dan maar eens kijken. De Bijbel die is zo actueel. We kunnen het moment van de wederkomst van de Heer Jezus er bijna uit destilleren. En daarom mogen wij er geen datum aan vastknopen. Maar we weten wel, heel verwachtingsvol mogen we dat doen. Zijn komst is nabij. En daar gaan we ook vanavond misschien wel over nadenken. Dank u voor broeder Niemeyer die in ons midden is. Hij het woord met ons gaat delen. Een nieuw zoeklicht seminar speciaal weer geschreven. Heeft hij weer een hoop tijd ingestoken. Uw Bijbel erop nageslagen. En dan zijn we zo benieuwd wat hij er allemaal heeft gevonden om met ons te delen. Dank u wel dat het woord zo rijk is dat we daar nooit in uitgeleerd raken. En daarom willen we ook vanavond met elkaar het woord openen. En uw geest, daar bidden we om, dat hij hier in ons midden is. En dat mogen we weten vanuit uw woord. Als dat woord geopend wordt, dan bent u met uw geest in ons midden. Daarom dank u wel, Heer Jezus, dat u het middelpunt bent. Elke keer weer als de Bijbel opengaat. En daarom vanavond, we leggen het in uw hand. We zeiden het al en we zien uit naar wat u gaat geven. Een zegen voor ons in deze zaal. En dat we dat mogen delen met elkaar, mogen uitdragen de wereld in. Want wat is het belangrijk dat we als christenen ons kenbaar maken, getuigend christen zijn in deze wereld. En er niet voor weglopen als dat van ons gevraagd wordt, maar getuigen zijn van de hoop die in ons leeft. Dank u wel, Vader, voor deze avond, voor de gelegenheid die we hebben hier in dit oude buurthuis. We prijzen en loven u dat we al zo vaak hier bij elkaar gekomen zijn. En we zien uit naar deze dingen die u gaat geven vanavond. Geprezen en geloofd zij uw grote naam daarvoor. Amen. Ik heb eigenlijk geen bijzondere mededelingen. Het mooiste nieuws heb ik al lang gedeeld met jullie. Hiernaast ligt een, net om het hoekje geloof ik, daar bij een tafel. Daar ligt die map met mailadressen. Dan mogen jullie even kijken of het allemaal nog klopt. En nieuwe mailadressen zijn bij ons hartelijk welkom. Dan kunnen we iedereen weer een uitnodiging sturen als er straks weer een nieuwe serie aankomt. We gaan nog een lied zingen. Niet schrikken. Gert die komt even langs met de collectezak. Ik vergeet hem deze keer eens niet. Meestal vergeet ik dat. We hopen dat jullie ons helpen met de organisatie van deze dingen. En dan doen we wat in die collectezak. Dan kunnen we volgend jaar weer verder een nieuw seminar organiseren. En doorgaan met Bijbel bestuderen. We gaan nog een mooi lied zingen. Lied 41. We hebben het afgelopen zondag in de dienst ook al gezongen. De nacht vloot heen. En dan het refrein is zo mooi. Er is hemelvreugde. En dat mag er ook hier vanavond zijn. Goed, we gaan zingen. De collectezaak komt eraan. En ik maak plaats voor broeder Niemeyer.
Gezongen in het derde couplet. Eens was mijn hart vol duisternis, maar God sprak eens, er zij licht. Nou, daar gaat het dus over vanavond, er zij licht. Het is heel mooi om te zien in dit seminar dat de eerste bladzijde van de Bijbel, de zes scheppingsdagen, zonder meer te maken hebben met de zes heilsfeiten waardoor we een nieuwe schepping geworden zijn. We hebben de oude schepping en we hebben de nieuwe schepping. En de oude schepping, zes dagen, de nieuwe schepping, zes heilsfeiten, de geboorte van Jezus, het sterven van Jezus aan het kruis, de opstanding van Christus, de hemelvaart van de Jezus, de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. En dat leidde tot een nieuwe schepping. En het is heel mooi om in het seminar te zien dat die eerste bladzijden van de Bijbel spreken over het hele nieuwe leven wat we gekregen hebben in de Jezus. De vorige keer hebben we met elkaar met name nagedacht, heel kort samengevat, dat deze schepping ontstaan is door het woord van God. Alle dingen, zegt Johannes, zijn door het woord van God ontstaan. Maar zo ook de nieuwe schepping. Ook de nieuwe schepping. Als u kunt zeggen dat u in Christus een nieuwe schepping geworden bent, dan is dat het resultaat van het woord van God. Want in de Petrusbrief staat dat wij allemaal opnieuw geboren zijn door het levende en blijvende woord van God. En als we dat woord van God aanvaarden, dan krijgen we met dezelfde scheppingskracht van het woord van God te maken, waardoor we overgaan vanuit het oude leven in het nieuwe leven. Nou, daar hebben we in een hele korte zin gezegd, hebben we de hele avond over nagedacht. Maar natuurlijk veel meer erover telt. We hebben weinig de vorige keer nagedacht over die eerste scheppingsdag. En die eerste scheppingsdag, dat laten we dat eerst met elkaar nog eens even lezen. In Genesis 1 vers 3, 4 en 5. Genesis 1 vers 3, 4 en 5. Daar staat, en God zeide, u weet dat elke scheppingsdag begint met het spreken van God, het woord van God. God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Heel eenvoudig wat hier in Genesis staat over het scheppen van het licht. Ik heb u de vorige keer ook even iets verteld over Heino Valken, die voor het eerst het zwarte gat getoond heeft, foto's van getoond heeft. Een van de topwetenschappers in de wereld. En Heino Valken die zei op de universiteit in Nijmegen, in de Radboud Universiteit, hij zei, God is begonnen met de meest stabiele factor in ons hele universum. En dat is het licht. Het licht verandert nooit. Het licht heeft altijd een constante snelheid. Het kan soms door externe invloeden sneller of langzamer gaan. Maar het licht is de meest stabiele factor in ons hele universum. En dat zei hij voor heel veel studenten, heel veel wetenschappers. En hij als christen zei dat zo mooi, God is begonnen met het licht. En wij gaan vanavond ook zien, als het gaat over de nieuwe schepping, dan is God ook weer opnieuw begonnen met het licht. Hij begint op precies dezelfde manier. Het is heel wonderlijk dat er in 1 Johannes 5 staat, de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 1 vers 5, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. Hij is licht. En als God zich bezig gaat houden met deze aarde, dan is het allereerste wat hij doet, er moet licht zijn. Hij brengt het licht in deze donkere, donkere wereld, zoals het hier staat. De aarde was woest, de aarde was leeg en de aarde was duister. En God bracht zijn licht in deze wereld. En natuurlijk vragen vele mensen zich af, hoe kan het dat God het licht geeft op deze wereld, terwijl er staat pas op de vierde dag dat God de zon schept. En de maan en de sterren. Kan het überhaupt licht zijn op aarde zonder de zon? Kan het licht zijn zonder de maan en de sterren? Blijkbaar wel. Die vierde dag heeft God niet de bron van het licht geschapen, maar op die vierde dag heeft God de lichtdragers geschapen. De lichtdragers, niet de bron van het licht, want de bron van het licht is God zelf. Vandaar dat het in Egypte midden op de dag zo ineens zo donker kon worden, dat je niet eens meer een hand voor je ogen kon zien. Vandaar dat het ook in de gevangenis bij Petrus, waar het stikken donker was, ineens licht werd toen de engel daar kwam. Dus God is wat het licht betreft niet afhankelijk van de zon en de maan. Vandaar dat er ook staat in Openbaring, als we straks een nieuwe hemel en nieuwe aarde hebben, dan staat er, en de stad heeft het licht van de zon helemaal niet meer nodig. U kent dat stukje wel, hè? Uit Openbaring, maar God zelf is het licht. En dan is het licht van de zon helemaal niet meer nodig. Nou, wat zo mooi is, dat is dat de Heere God, die heeft dat licht gemaakt en die heeft dat licht van de duisternis gescheiden. Hij wilde niet dat het licht door de duisternis geabsorbeerd zou worden, opgeslokt zou worden. En dat het als het ware, dat God zijn licht gaf in de duisternis en dat het in plaats van duister schemerig werd. Nee, hij heeft heel duidelijk het licht van het duister gescheiden. De licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. En dan staat er zo mooi, en God zag het licht en hij zei, dat is goed. God zei, het is goed. En dan staat er in 1 Johannes 1 vers 4, dat is het parallelgedeelte wat je naast Genesis 1 vers 3 tot en met 5 kunt lezen. Dat parallelgedeelte in 1 Johannes 1, misschien is het toch goed om dat even erbij op te slaan. Dan kunnen we het even lezen. Ik zei 1 Johannes, maar het is Johannes, het evangelie van Johannes, sorry. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. U weet dat Johannes 1 nog veel verder teruggaat dan Genesis 1, hè? Johannes 1 die gaat al zelfs terug van voor de schepping. Het was er al bij God. En dan staat er in Johannes 1 vers 4. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, wat je hier kunt lezen, dat is dat Johannes zegt, het woord bracht het leven voort en het leven was het licht. Mag ik het zo zeggen? Leven en licht horen bij elkaar. Net zoals dat duisternis en dood bij elkaar horen. We zeggen wel eens, iemand, de tweeling, Aaron en Jet, die hebben het licht gezien. Het levenslicht. Ze zijn levend, hè? Ze zijn in het leven gekomen. Dus licht en leven horen onlosmakelijk bij elkaar. En duisternis en dood horen ook bij elkaar. Duisternis heeft met zonde te maken, heeft met leugen te maken en heeft met dood te maken. Licht heeft met reinheid te maken, heeft met waarheid te maken en heeft met leven te maken. Dus dat is hetgeen waar we hier over spreken. God zei, er zij licht. Reinheid, leven, waarheid. Nou, wat we kunnen lezen in de Bijbel, dat is dat er uiteindelijk in de Bijbel gesproken wordt dat toen de zonde in deze wereld kwam en de mensen hun rug naar God toegekeerd hebben, dat het duister werd. Het werd weer donker, geestelijk duister. En laten we daar een vers over lezen in Romeinen hoofdstuk 1. Er zijn af en toe even wat teksten die we lezen en ik hoop dat u in staat bent om dat met mij mee te lezen. Want vanavond hebben we toch een Bijbelstudieavond. Nou, daar wordt ook de Bijbel regelmatig geciteerd. In Romeinen 1 vers 21, daar staat, ja, misschien vers 20 te beginnen voor de samenhang. Romeinen 1 vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat gij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en dan komt het, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Het is weer donker geworden. Door de zonde, door de leugen, door de onreinheid, is deze wereld als het ware weer onder een donkere mantel terechtgekomen. Het is donker geworden. Zonde, leugen en dood zijn tot alle mensen doorgedrongen. Maar als je dan Genesis kijkt, waar de zonde in de wereld kwam, dan kan ik het niet nalaten om in Genesis 3 vers 9 te citeren, hoeft het niet op te slaan, maar dan staat er: als de mens zich verbergt voor God en bang is voor God, vreesachtig is, hè, het is de eerste emotie die we in de Bijbel überhaupt tegenkomen, ik werd bevreesd. En vrees heeft heel wat mensen in de greep gehouden. Dan lees je: God riep de mens tot zich. En daar begint het evangelie. Hoewel het heel donker geworden is op deze aarde, God riep de mens tot zich. God had natuurlijk zijn rug naar de mens toe kunnen draaien en zeggen: oké, jullie hebben ervoor gekozen, ik ga mijn eigen gang weer. Maar God riep de mens tot zich. En als u de laatste bladzijde van de Bijbel leest in Openbaring 22, daar lees je nog steeds het roepen van God. De geest en de bruid zeggen: kom. En wie het hoort, zeggen: kom. Door de hele Bijbel heen hoor je de roepstem van God. En die roepstem is voor alle mensen. Vanmorgen lazen Helene en ik nog in onze stille tijd een stukje uit Titus, waar staat: de genade God is verschenen voor hoeveel mensen?
Alle mensen.
Voor alle mensen. Niets geen uitverkiezing, niets geen jij niet en jij, nee, Gods genade is verschenen, en zo staat het in de Bijbel, voor alle mensen. En God roept de mens tot zich. Nou, heel duidelijk, God is begonnen met het licht in de eerste schepping en God begint in die tweede schepping opnieuw met het licht. En de eerste scheppingsdag kunnen we één op één vergelijken met de geboorte van de Heer Jezus hier op aarde. Johannes zegt: in de geboorte van de Heer Jezus kwam het licht tot ons. Het licht kwam naar deze wereld. Als we kijken naar de geboorte van Bethlehem, dan staat er in Jesaja 9 vers 1, ik citeer het even: het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. We hebben Johannes misschien nog voor ons liggen. In Johannes 1 vers 9, daar staat: in Jezus, in de geboorte van Jezus, kwam het waarachtige licht. En dan staat er: het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Ziet u? De eerste scheppingsdag, er zij licht. Het eerste heilsfeit, er zij licht. De geboorte van Jezus. Het waarachtige licht kwam in deze wereld. En ik vind het zo mooi dat in Johannes 1 staat: het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, in vers 9, Johannes 1 vers 9, daar staat: was komende in de wereld. Dat is een hele bijzondere vertaling. Er staat niet kwam in de wereld, maar was komende in de wereld. Dat betekent, hij is er nog steeds. Hij komt nog steeds. En iedereen die zijn hart voor het licht openstelt, dan komt dat licht nog steeds in je leven. Het is komende. Het is in beweging. Dat is eigenlijk een hele bijzondere uitdrukking. Dat licht, dat is in beweging. En het is komende in de wereld. Het licht wat in de duisternis gestraald heeft. Maar, dan staat er wel in vers 5 van Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? De duisternis heeft het niet gegrepen. De Leidse vertaling, die hebben heel wat verschillende vertalingen, Nederlandse vertaling, de Leidse vertaling vertaalt hier, en de duisternis nam het niet in zich op. De vertaling van professor Brouwer, die vertaalt hier, en de duisternis heeft het niet overmocht. Letterlijk betekent het hier, je kan hier twee kanten mee op. Je kan zeggen, het licht kwam in de duisternis en de duisternis heeft het niet opgeslokt. En aan de andere kant, weet je, het licht heeft het niet overwonnen. De duisternis heeft het licht niet overwonnen. De duisternis heeft overwonnen. En de Heer Jezus die zegt dan ook heel duidelijk in Johannes, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En in een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 9, vers 5, zegt hij eens, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus in Christus' komst naar de aarde, in zijn geboorte, kwam het licht opnieuw naar deze wereld. Nou, we hebben met elkaar al net even gekeken in Johannes 1, vers 4. In het woord was leven, het leven was het licht. Woord, leven en licht. In het woord van God is leven. En het leven is het licht. En die horen onlosmakelijk bij elkaar. Wanneer iemand de Heer Jezus, het leven, het licht, niet aanvaardt, en dan staat er letterlijk in de Bijbel, die blijft in de duisternis. En wat betekent dat? Die blijft dood. Want duisternis en dood horen bij elkaar, en leven en licht horen bij elkaar. Dus als iemand het licht, Christus, verwerpt, dan blijf je in de duisternis, en dan blijf je in de dood. Dan ben je geestelijk dood. In de tweede Korinthebrief staat er ook een heel mooi vers over in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En dat is een getuigenis wat Petrus van zijn eigen leven zegt. Hij was op weg naar Damascus om christenen gevangen te nemen. En hij heeft daar het licht ontmoet. Waardoor hij op de grond viel. Het licht wat in zijn leven zoveel gedaan heeft en zijn leven totaal veranderd heeft. Laten we het maar eens even lezen. 2 Korinthe 4, vers 6. In 2 Korinthe 4, vers 6, daar staat, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. Wat geweldig. God die gesproken heeft, er zijn licht, heeft het ook in ons hart laten schijnen. Datzelfde wonder, mag ik het zo zeggen, datzelfde wonder wat in Genesis 1 gebeurde, is ook in mijn leven, heeft ook in mijn leven plaatsgevonden. De duisternis werd verdreven. De duisternis van de dood, de duisternis van de zonde, en het licht is in mijn leven gekomen. En dan kunnen we met elkaar zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Toch? Het licht is gekomen. Christus is in ons gekomen. En in het aangezicht van Christus mogen we elkaar ontmoeten. Een paar hele bekende teksten, hoeft niet op te slaan, maar 1 Petrus 2 vers 9, daar staat, hij die ons uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Of zoals 1 Johannes 1 dat zegt. En wie in het licht wandelt, leeft in gemeenschap met God. En ook in gemeenschap met je broeders en zusters. De aanvaarding van het woord van God, de Heer Jezus zelf, daarin aanvaarden we het onvergankelijk leven en het licht waarin we Gods heerlijkheid mogen ontdekken. Nou, dan komen we bij een heel belangrijk punt, want dan staat er: God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Waarom? Nou, ik heb het u al verteld, God wilde niet dat het licht op de een of andere manier geabsorbeerd werd door de duisternis en dat er een soort schemerlicht ontstond. Hij wilde of licht of duisternis, maar niet een beetje dat schemerlicht. Licht en duisternis gaan niet samen. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien, dat elke keer, elke morgen zien we dat het licht de duisternis verdrijft. Elke dag kun je daar getuige van zijn. Als het licht komt, dan moet de duisternis wijken. Het licht overwint de duisternis. En als het licht vertrekt, als we kijken naar de zonsondergang, hè, als het licht vertrekt, wat komt dan weer terug? De duisternis. Dat is een heel natuurlijk verschijnsel wat je elke dag kunt zien. Mag ik het zo zeggen? God is licht. Als God uit jouw leven verdwijnt, dan komt de duisternis. Dat is niet anders. Dan komt de dood. Maar als het licht in je leven komt, dan komt het leven. En het licht is altijd sterker dan de duisternis. Altijd. De duisternis moet altijd wijken voor het licht. In Gods woord, en misschien is het wel goed om dat even te lezen, in Efeze hoofdstuk 5. In Gods woord worden we als kinderen van God, kinderen van het licht, opgeroepen om ons af te scheiden van de duisternis. En een hele belangrijke opdracht. In Efeze 5 vers 7, daar staat Efeze 5 vers 7 tot en met 13. Er zijn even een paar stukjes die we hier met elkaar over gaan lezen. Efeze 5 vers 7, daar staat, ja, laten we vers 6 beginnen. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hen mee, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt dan ook als kinderen des lichts, want de vrucht van het licht bestaat uit louter goedheid, gerechtigheid, waarheid, en toetst wat de Heere wel behagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Hier worden we dus als kinderen van God opgeroepen om ons los te maken van de duisternis. En daarom staat er ook: God scheiden de duisternis van het licht. Dat kan niet samengaan. Dat moet gescheiden worden. En God noemt het licht dag en de nacht, of de duisternis noemt hij nacht. Een vers waar heel veel mensen, en ook vaak jonge mensen, problemen mee hebben, staat bijvoorbeeld in de Korinthebrief 2 Korinthe 6, waar staat: vormt geen ongelijk span met een ongelovige. En dan staan er een aantal dingen, wat heeft dit gemeen met dat en dat gemeen? Hoe kun je een eenheid vormen met zo iemand? En er staat ook onder andere bij: welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Het kan niet samengaan. Ook al wordt er zo vaak gezegd van: ja, maar dat moet je een beetje ruimer nemen. Je gaat tegen het woord van God in. Spurgeon, die heeft in zijn pastorale boeken hier ook over geschreven. En hij zei: ik heb zelden in mijn pastoraat gezien dat het goed afloopt. Er wordt zo makkelijk gezegd, oh ja, maar hij komt al tot geloof of zij komt al tot geloof. Dus we doen het maar. Ja, je begint al helemaal scheef. En de Bijbel zegt, doe het niet. Doe het niet. En ik weet dat ook in mijn pastoraat heb ik ermee te maken dat er broeders en zusters zijn die regelmatig tegen mij zeggen, had ik het maar nooit gedaan. Als ik naar mijn kinderen nu kijk of naar mijn kleinkinderen. En dan voelen ze zich vaak schuldig ook. Nou, de Bijbel zegt, doe het niet. Nou, hier staat, wat voor gemeenschap hebben licht en duisternis samen? Dus de Bijbel zegt, ja, de Heer die heeft het gescheiden van elkaar. Licht en duisternis kan niet samengaan. Nog een heel belangrijk vers. Een klein stukje verderop in de Efezebrief, dan vindt u de Thessalonicenzenbrief. In 1 Thessalonicense 5... In 1 Thessalonicense 5, daar staat. Vanaf vers 4. Maar gij, broeders, jullie zijn niet in de duisternis, zodat die dag waarop de Heer Jezus terug zal komen, die dag u als een dief overvallen zou. Maar gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laat er ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof, liefde. Met de helm van de hoop der zaligheid. Hier zien we ook weer die duidelijke scheiding. Wij zijn kinderen van de dag. En niet kinderen van de nacht. In een vorig seminar, vorig jaar, heb ik ook aangegeven dat er in de zes scheppingsdagen zo'n prachtig scheppingsritme zit. Elke dag begint met God sprak. En elke dag eindigt en het was al zo. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, daar staat heel eenvoudig het woordje, het zij zo, het was al zo, amen. Weet je, elke dag had een begin en een eind. Ja? Vandaag leven we in een 24/7 economie. En de dagen en de nachten worden niet meer zo gezien. En ook de zevende dag, ja, de zondag of de Shabbat in Israël. Ach, het is zo'n niet onproductieve dag, dat kan gewoon niet. En dat willen we niet in Nederland. Weet je, ik vind het op dit moment, kijk, je zegt op een gegeven moment dat je er een beetje aan went, hè. Ik vind het nog steeds vreselijk als ik naar de kerk rijd en ik zie de mensen bij Albert Heijn winkelen. En ik zie dus de openingen van de winkel. Ik denk dan wel eens, oh Heere God, waar blijft het getuigenis? En weet je, als mensen een 7-24 uurs economie omhelzen, er zijn nog nooit zoveel mensen met een burn-out thuis en met psychische problemen dan nu. De mens is daar niet voor gemaakt. Elke dag, weet je, jouw leven, jouw week verandert. En ik zeg dat heel duidelijk tegen iedereen vanavond. Je week wordt anders, je dag wordt anders als je een dag begint met Gods woord. En aan het einde van de dag kunt zeggen, amen. Zo van, tot hiertoe. En dan rust. Dat betekent niet dat als jij amen zegt dat het werk helemaal klaar is. Maar dat je daarmee zegt morgen weer verder. Heeft u de moed om dat te doen in deze wereld? Heeft u de moed om een getuige te zijn erin en zegt, die zondag, dat is de dag die ik aan de Heer wil wijden. Volledig. Dat is de dag, kijk, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ik werk altijd heel hard zondags. En er zijn verplegers die hard werken en verpleging. En natuurlijk. Maar wat is het belangrijk dat die zondag voor ons een... Die zondag, die eerste dag van de week, werd door de eerste christenen genoemd de dag van zijn majesteit. De koninklijke dag. De dag waarop we met de Heer willen zijn. Naar zijn kerk willen gaan en naar hem willen luisteren. Laat die dag alsjeblieft niet van je afpakken. Alsjeblieft. Maar dat is, in Genesis 1 zie je steeds dat scheppingsritme. God sprak en hij zei amen. En dan de volgende dag weer God sprak en amen. Dat scheppingsritme, daarin heeft God ons geschapen. En we zijn het allemaal kwijtgeraakt. Want we hebben, ja, je moet maar eens in grote steden kijken. In grote steden is het 's nachts net zo druk als overdag. En dit heeft God nooit zo bedoeld. Maar ook bij christenen heb je te maken met een zekere gewenning. Ik weet niet of je die toespraak gezien hebt van die Jood op 75 jaar Auschwitz-bevrijding. Hij zei, we hebben een 11e gebod toegevoegd aan de 10 geboden. Wees niet onverschillig. Juist. Zo, hé. Hey. Wat een prachtige toespraak van die man, zeg. En ook de toespraak daarna. Het was een toespraak daarna waarin... Zo duidelijk gezegd werd hoe God met Israël omging. En de menigte in die tent die applaudisseerde, behalve de regeringsleiders, zijn allemaal zo. Het was gewoon griezelig om te zien hoe de regeringsleiders, meer dan 50 verschillende landen die daar vertegenwoordigen, allemaal eigenlijk niet wisten wat ze hiermee moesten doen. Dat deze man zei, sinds we een eigen land hebben, heeft de VN ons 136 keer veroordeeld. En 36 keer andere landen. Ja, koning Alexander zat er ook bij, hè? Maar ze wisten geen houding te geven. Maar wat een duisternis, wat een leugen. Dat zag je daar zo duidelijk naar boven komen. Hoe Gods woord, Gods volk zo vervolgd wordt. In deze tijd, broeders en zusters, is het zo ontzettend belangrijk dat wij het heldere licht laten schijnen. Want wij zijn het licht. Geen schemerlicht. Wij zijn het heldere licht. En bij christenen zien we een bepaalde gewenning dat ook christenen zich overgeven aan het nachtleven. Ook bij ons in de gemeente in Enschede heb ik het gezien. Dat jongelui na de jeugdavond met elkaar afspreken en dan pas de stad ingaan. En dan begint het leven pas. En dan komen ze pas om 5:00 zondagmorgen thuis. En ouders die het goed vinden. Beleidende gemeenteleven bij ons in de gemeente. Ouders die het goed vinden. En met grote trammeland en grote herrie krijgen ze dan uiteindelijk toch nog hun kinderen mee naar de dienst van 10:00. Nou, dan weten we natuurlijk wel hoe ze daar zitten. En ze kunnen alleen iets tot zich nemen als ze een beetje vermaakt worden. En dan moet je van allerlei toeren uithalen om toch nog iets over te kunnen brengen naar deze jonge mensen. We raken eraan gewend. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar onze jonge mensen raken eraan gewend om pas om 11:00, 12:00 met een avond te beginnen. En hoe kun je dat nog ooit terugdraaien? Wat een tijd waarin we leven. En weet je, ik denk dat... We het heldere licht van het evangelie, dat het steeds meer vervangen wordt door het schemerlicht van het vermaak. En we zien de wetteloosheid ook onder gelovigen toenemen. En daarom worden we opgeroepen, broeders en zusters, om afstand te nemen van het nachtleven. Want we zijn kinderen van de dag. Nou, dat is hetgeen wat ik daarover wilde zeggen. En nou gaan we met elkaar eens nadenken over die tweede scheppingsdag. Laten we het met elkaar gaan lezen. Die tweede scheppingsdag, wat ook een beeld is van het tweede heilsfeit. Ik zal u dat straks verder ook uitleggen. Die tweede scheppingsdag heeft alles te maken met het kruis. Met het sterven van de Heer Jezus. En laten we het met elkaar eerst eens even lezen. In Genesis 1 vers 6 tot en met 8. Daar staat, en God zeide, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren. En dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Nou, we hebben dit stukje met elkaar nu gelezen. En als u heel goed aandachtig gelezen hebt, dan zult u ontdekken, er ontbreekt hier iets aan dit stukje. Dit is de enige scheppingsdag van de andere scheppingsdagen waar de zin en God zag dat het goed was, ontbreekt. Het ontbreekt hier. Was dat dan niet goed? Het ontbreekt hier. Waarom? Nou, weet u, het kruis van de Jezus, heeft alles te maken met dat uitspansel waardoor wateren van wateren van elkaar gescheiden worden. Laten we met elkaar één vers lezen even over het kruis van de Jezus in 1 Korinthe hoofdstuk 1. Weet u, het kruis, op dit moment nog steeds hoor, dat is niet het symbool of het merk van McDonald's, maar het meest bekende symbool op de wereld is nog steeds het kruis. Het kruis is zo'n bekend symbool geworden over de hele wereld. En het kruis, ja, er zijn heel veel mensen die het kruis ontzettend lief hebben en er alles voor over hebben, maar het kruis brengt ook heel veel haat teweeg en verachting. In 1 Korinthe hoofdstuk 1, daar staat in vers 18, het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor hen die behouden worden is een kracht van God. Want er staat geschreven, verdrijven zal ik de wijze der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Hier zien we dat kruis van Jezus. Ik heb eens een keer een toespraak gehouden over het kruis. Ik zal het even heel krachtig, heel kort samenvatten. 7 punten over het kruis van de Heer Jezus. In de eerste plaats, het kruis brengt scheiding. Scheiding tussen mensen. Je zou kunnen zeggen, het vormt als het ware een grenspaal tussen het koninkrijk van de Heer Jezus en het koninkrijk van de duivel. En het kruis vormt scheiding, brengt scheiding teweeg. Het kruis openbaart aan de ene kant de liefde van God en aan de andere kant de vuilheid, de zonde en de haat van de mensen. Dat komt daar allemaal bij elkaar, bij het kruis van de Jezus. Het kruis van de Jezus, ten derde, is de plaats van een tweevoudige overwinning. De zonde wordt overwonnen en de oorzaak van de zonde, de duivel, wordt overwonnen. Daaraan het kruis op Golgotha. Ten vierde, het kruis van de Jezus is de enige ontmoetingsplaats waar we een heilig en rechtvaardig God kunnen ontmoeten. Dat is het kruis. Ten vijfde, het kruis is het keerpunt van de geschiedenis. Ook van mijn leven. En is het niet zo dat het keerpunt is van de hele menselijke geschiedenis. Het kruis van de Heer. Ik kom daar zo nog wel heel even op terug. Het kruis van Christus ten zesde is het einde van de oude schepping en het begin van de nieuwe schepping. Dat is het kruis. Tot slot, het kruis is de plaats van beslissing voor de eeuwigheid. 7 kenmerken van het kruis. Nou, dat wetende is het misschien goed om met elkaar eens na te denken over... Er wordt hier een uitspansel geschapen. Er zij een uitspansel. Nou, er zijn verschillende vertalingen die het Latijnse woord gebruikt hebben. Het woord firmament. Dat is het Latijnse woord voor uitspansel. En de grondbetekenis van het woordje firmament betekent letterlijk hameren, pletten. Het uitspansel is een soort vastgestampte koepel die een soort dampkring vormt om de aarde heen, waardoor überhaupt leven op aarde mogelijk is. Dat is het uitspansel. Job, ja, we komen 2 keer in deze studie in het boekje Job terecht. Job 37, die schrijft daar ook wat over. In Job 37. Er staat in Job 37 vers 18... Daar vraagt God aan Job, Job 37 vers 18, kunt gij, zoals hij, de Heere God, de wolken maakte tot een uitspansel, vast als een gegoten spiegel. Het uitspansel vast als een gegoten spiegel. Een soort ondoordringbare laag om de aarde heen. Psalm 104, u hoeft het niet op te slaan, maar die spreekt daar ook over en die zegt, daar heeft hij de opperzalen in het uitspansel, waar het water bewaard wordt. De opperzalen die hij misschien wel opende bij de zondvloed. De sluizen die toen opengingen. Of, als we nou toch daar in de buurt zijn, kunt u in Spreuken 8 vers 27 nog iets heel moois erover lezen. In Spreuken 8 vers 27 over dat uitspansel. Dat gaat over de Heer Jezus die er al was voor de schepping. Die een relatie had met zijn vader, een liefdevolle relatie. Daar gaat dit over. En dan staat er in... Spreuken 8. Laten we bij vers 24 beginnen. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaag gezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, nog de eerste stofdeeltjes der wereld. En dan staat in vers 27. Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan. Toen hij de wolken daarop bevestigde. Het uitspansel. Een vastheid. Wateren. Wateren die van elkaar gescheiden worden. En dan, ja, het gaat hier om een vastheid... Gestampt, gehamerd, ondoordringbaar, een vaste spiegel, waardoor wateren in de hemel en wateren beneden van elkaar gescheiden worden. Nou is het misschien niet voor u verwonderlijk dat er in Openbaring 17 vers 15 daar staat dat deze wateren, laten we het maar even lezen in Openbaring 17 vers 15... En dat gebeurt meerdere keren in de Bijbel. Openbaring Openbaring hoofdstuk 17 vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt, waarop de hoer van Babylon gezeten is, zijn natiën en menigte en volken en talen. Hier worden wateren vergeleken met allemaal mensen, volkeren, natiën. In overdrachtelijke zin mogen we hier zien dat er iets gekomen is, dat God iets gemaakt heeft, waardoor mensen van elkaar gescheiden worden. Wateren van water. Er komt iets tussen. Er komt iets tussen te staan. Vandaar dat natuurlijk die opmerking ontbreekt en God zag dat het goed was. En toch lezen we in 1 Timotheus 2 dat God wil niet dat iemand verloren gaat. Het firmament, het uitspansel. We lezen erover in Genesis midden tussen de wateren. Zie je het staan in Genesis? Midden tussen de wateren. Ja, daar staat het. En daar zei een uitspansel in het midden der wateren. Zie je er staat het woordje midden? In het middelpunt van de wateren. Weet u, toen Jezus aan het kruis stierf. Er staat er zo mooi in Johannes 19 vers 18. Dat links en rechts van Jezus ook twee misdadigers gekruisigd werden. En weet je wat er dan zo mooi staat? En Jezus in het midden. Jezus in het midden. In het midden, mag ik het zo zeggen, Jezus werd gekruisigd in het midden van de mensheid. En dat zien we ook, dat Jezus daar in het midden scheiding brengt tussen de ene misdadiger en de andere misdadiger. De ene misdadiger werd gered en de andere misdadiger ging verloren. U kent de geschiedenis toch, hè? Ja, toch? In het midden hing Jezus. Jezus in het midden, waardoor mensen van elkaar gescheiden worden. En waar stond dat kruis? Dat kruis stond in Jeruzalem. En weet u dat Jeruzalem in Ezechiël 38 genoemd wordt de navel van de aarde? Dat Jeruzalem het middelpunt vormt, geografisch gezien, van de aarde, Jeruzalem. Het midden van de aarde, daar werd Jezus gekruisigd. Daar stond het kruis. Het kruis tussen de mensheid, in het midden van de mensheid. Het kruis midden op deze aarde. Het kruis, ik zei, daar kom ik nog wel even op terug, in het midden van de menselijke geschiedenis. Want het kruis van Christus vormt het centrale punt van de hele menselijke geschiedenis. Want we leven zoveel jaar voor Christus of zoveel jaar na Christus. In het midden van de tijd, in het midden van de geschiedenis, stond het kruis. En het kruis, wat lezen we van de Heer Jezus? In Johannes 8 en Johannes 9 zegt hij, ik zal, Johannes 8 en Johannes 12... ze zullen mij verhogen. En waar hing Jezus aan het kruis? Tussen God en de mensen. Tussen hemel en aarde. In het midden hing Jezus. Dus als hier staat een uitspansel in het midden der wateren, waardoor wateren van elkaar gescheiden worden, dan kan het niet anders dan dat het kruis is wat scheiding brengt. Midden tussen de mensheid. Midden op aarde, midden in de menselijke geschiedenis en midden tussen God en mensen. Nou, we lezen hier, en God scheidde de wateren. Hij scheidde de hemelse wateren van de aardse wateren. Zo leert de Bijbel ons dat er hemelse mensen zijn en er zijn aardse mensen. En daartussen staat het kruis. Hemelse en aardse mensen. Nou, u kunt erover lezen in de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. En nogmaals, wie u ook ontmoet. Ja, er zijn eigenlijk twee soorten mensen. Er zijn mensen die kinderen van God zijn en mensen die, ja, het klinkt heel gek, maar kinderen van de duivel zijn. Er zijn mensen die gered zijn of er zijn mensen die verloren gaan. Dat zijn de twee soorten mensen die er zijn. En in het middelpunt staat het kruis. Wat scheiding brengt tussen de ene mens en de andere mens. Hij scheidde de wateren. En dan staat er ook in Filippenzen 3, Filippenzen hoofdstuk 3, daar staat in vers 18 of vers 17 te beginnen. Wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Dan heb je weer dat firmament, hè? Dat uitspansel, dat kruis wat scheiding brengt. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. De wateren op aarde. Ze zijn aardsgezind. Maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Hoe staat het in de Statenvertaling?
Ons burgerschap.
In de Statenvertaling staat: onze wandel is in de hemel. Gek, hè? Je kunt hier op aarde lopen en wonen en toch in de hemel wandelen. Wij zijn hemelburgers. Je bent of aardsgezind, of je bent een hemelburger. En dat zegt Filippenzen hier zo mooi. Wij zijn burgers van een rijk uit de hemelen waar wij ook onze Heer Jezus Christus uit verwachten. Aardsgezind of hemelsgezind. Je leest het ook later in Openbaring. Zij die op de aarde wonen, zullen het beeld aanbidden. Zullen een code dragen. Zullen vijandschap hebben tegen hen die in de hemel wonen. En wat staat ertussen? Het kruis. Het kruis maakt scheiding tussen mensen die bij de hemel horen en mensen die aardsgezind zijn. Er staat nog zo'n vers. Denk aan, ja, hoeft het niet op te slaan, maar er staat bijvoorbeeld in Colossenzen: zoekt niet de dingen die op aarde zijn, maar de dingen die in de hemel zijn. Wij zijn gericht op het hemelse. En het kruis staat ertussen. Zoals het uitspansel de wateren van elkaar scheiden, zo wordt onze samenleving door het kruis van de Heer Jezus in twee groepen verdeeld. Deze scheiding zag je al heel vroeg bij Kaïn en Abel. Je zag die scheiding al heel vroeg bij 8 mensen die in de ark behouden werden. En al die anderen die buiten de ark omkwamen. Vreselijke scheiding. Maar het kruis, waar de ark van Noach een prachtig mooi beeld van is, stond ertussen. Was bepalend voor hun behoud. Vandaar dat hij de Jezus zegt, letterlijk in Matthäus hoofdstuk 10 vers 35, daar zegt hij: ik ben gekomen, staat er letterlijk, ik ben gekomen om tweedracht te brengen. Tweedracht. Hij zegt tussen vader en zoon, tussen vrouw en man, tussen kinderen en ouders, ik ben gekomen om het kruis van de... U zult er allemaal in uw omgeving mee te maken hebben. Jouw houding ten opzichte van het kruis is bepaald in welke groep je hoort. bij de mensen die bij de hemel horen of mensen die bij de aarde horen. Het uitspansel bracht scheiding. We hebben te maken met een scheiding waar je vandaag mee te maken hebt, een huidige scheiding. U kent dat stukje wel uit Handelingen 2, dat mensen die tot geloof kwamen, ze werden toegevoegd tot de kring die behouden werd. Je wordt als het ware afgescheiden, je komt bij een kring die behouden is en de andere groep is niet behouden. Dat is een huidige scheiding. Ik hoop niet dat er zo'n scheidslijn vandaag door ons heen loopt. Maar dat u allemaal mag weten dat de manier waarop u naar het kruis gekeken hebt, dat u weet dat de Heer Jezus voor al uw zonden de straf gedragen heeft, weet je, dan ben je behouden voor de eeuwigheid. Want dan zijn je zonden vergeven. En dan heb je eeuwig leven. Dan ben je een hemelburger. Daar zijn we naar de hemel gericht. Maar zolang je het kruis verwerpt, ja, dan hoor je bij de andere kant. Het is niet anders. En dan krijg je inderdaad straks met een toekomstige scheiding te maken. Je hebt een huidige scheiding vandaag, maar ook een toekomstige scheiding. Want er staat op een gegeven moment in Matteüs 24, en de ene zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Vreselijk, hè, zo'n scheiding. Of, staat er niet in Matteüs 25, hij zal de schapen van de bokken van elkaar scheiden. Een toekomstige scheiding. Het heeft te maken met een onoverbrugbare scheiding. Kent u dat gedeelte uit Lucas 16, waar Jezus spreekt over een rijke man en een arme Lazarus? We zijn van elkaar gescheiden en het is onoverbrugbaar. Jullie kunnen niet bij ons komen, zij kunnen niet bij ons komen. Het is een onoverbrugbare scheiding. En de Bijbel spreekt ook van een eeuwige scheiding. Een eeuwige scheiding. Ze zullen, weet je, er wordt vandaag steeds meer gedacht over een God. Kijk, wij hebben soms het idee dat wij God zelf kunnen vormen, maken. Want een God die mensen verloren kan laten gaan, die bestaat in ons gedachten niet. Die bestaat in onze mening niet. Maar de Bijbel zegt wel heel duidelijk, en het is heel erg omdat ik dat ook uit moet spreken, maar er staat heel duidelijk in Openbaring 20 vers 10, waar zij in de poel des vuurs geworpen zullen worden en gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden. Dat is toch vreselijk? Dat wil je niet eens uitspreken. Of dat Heer Jezus in Markus zegt, waar de worm niet sterft. Onuitblusbaar vuur. En ik weet het, er wordt ook binnenkort weer een hele enquête gehouden onder christenen van Nederland. Geloof je nog in de hel? En natuurlijk, ik kan de uitkomst van tevoren weten al. Nee, tuurlijk geloven we niet in de hel. Natuurlijk geloven we niet in een God die ons eeuwig zal straffen, omdat we in ons tijdelijk leven hem niet aanvaard hebben. Ik ken al die argumenten wel. Maar wij moeten die Bijbel niet aanpassen naar onze eigen behoeften. Er is een eeuwige scheiding. En daar gaat die tweede scheppingsdag over. Dat tweede heil, zodat het kruis van Christus aan de ene kant ons redt en ons hemelburgers maakt. Maar voor de anderen, die worden gescheiden en die blijven op aarde achter. We gaan nog even verder, als u het goed vindt. Dan gaan we nog even naar die derde scheppingsdag. Genesis 1, vers 9 tot en met 13. We zullen daar een paar dingen over kunnen zeggen. Misschien dat we de volgende keer dat nog even oppakken. Want de derde dag, dat is natuurlijk een hele belangrijke dag, hè. Dat zien we heel vaak in de Bijbel terug, de derde dag. De derde dag is de opstandingsdag van de Jezus. Hij is op de derde dag, heeft hij de dood overwonnen. Nou, laten we het met elkaar eens lezen. Genesis 1 vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemelen op één plaats samenvloeiden. Want de hele aardbol was bedekt met wateren. maar helemaal bedekt met water. En God spreekt. Hoe is het mogelijk, hè? En dat water, dat vloeit samen. En, nou, wat staat er? Op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde. En de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En dan komt de eerste keer. En God zag dat het goed was. En God zeide, hey, God gaat twee dingen doen op die dag. God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen. Zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad draagt, geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welk zaad bevatten. En dan komen we voor de tweede keer die uitdrukking tegen. En God zag dat het goed was. Dat was wel een hele goede dag dan, hè? Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Een hele bijzondere dag waarin God twee keer spreekt. Eerst tot het water, daarna tot de aarde en twee keer zegt, en God zag dat het goed was. Wat gebeurt er op deze dag? Op deze derde dag laat God die wateren die de hele aarde bedekken terugvloeien tot één plaats. En het droge wordt zichtbaar. De zee, het water, wordt in de Bijbel heel regelmatig vergeleken met de dood. Het water, de dood. De zeeën, de dood. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Jona die overboord gegooid werd in de zee. En wat leven dan in Jona? In het dodenrijk daalde hij neer. De dood. De zee. Het afdalen in de dood. Het sterven van Jezus. Hij zegt, kijk maar naar Jona. Zoals Jona 3 dagen neerdaalde in de zee, zo zal ik ook 3 dagen neerdalen in de dood. Afdalen in de dood. Sommigen van ons hebben dat misschien wel meegemaakt. In de Romeinenbrief staat dat de doop vergeleken wordt met dat je afdaalt in het water, graf, en dan wordt het vergeleken dat je met Christus de dood ingaat. Water wordt dan, het water van de doopvond wordt dan de dood. Water en dood. De zondvloed bedekte de hele aarde. In de tijd van Noach, de aarde kwam onder de dood, het oordeel van God, terecht. Toen het water van de zondvloed weg was, lezen we in de Romeinenbrief, water, dood, dat de Romeinenbrief staat dat door de zonde de dood over de hele wereld ging regeren. Er is geen uithoekje van deze wereld waar de dood niet regeert. Door de zonde van, kijk, we hebben natuurlijk die uitbraak van dat coronavirus in China. Maar die uitbraak van die zonde daar in de Hof van Eden, die heeft zich verspreid over de hele wereld. Daar was niets tegen te doen. En iedereen, op welke plek je ook woont, je bent besmet met de zonde. En laat ik het duidelijk zeggen, broeders en zus, je gaat niet verloren omdat je een zondaar bent. Oh, nee. Je gaat niet verloren omdat je zondaar bent, want dat zijn we allemaal. Maar je gaat verloren wanneer je Jezus afwijst. Je wordt niet een zondaar als je zondigt. Even goed luisteren hoor. Je wordt niet een zondaar wanneer je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Vandaar, iedereen is een zondaar. Maar je gaat pas verloren als je Jezus afwijst. Dat is de reden waarom dat iemand verloren gaat. En zo lezen we in de Bijbel dat water, die watervloed, die zondvloed. We zijn als het ware met een geestelijke zondvloed bedekt. Deze hele aarde is bedekt met water, met de dood. En dat staat letterlijk in de Romeinenbrief dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. De zee, als u Openbaring 20 leest, u kent dat waarschijnlijk wel, dan staat er, en de zee gaf de doden die in haar waren. Een bewaarplaats van de doden. Nou, in de Bijbel lees je ook heel vaak dat de zee soms onoverwinnelijk is. Laten we daar een paar teksten over lezen. Daar krijg je hem weer, Job hoofdstuk 38. In Job hoofdstuk 38. In Job 38, daar staat in vers 8. Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij bruisend uit de moedergoot kwam? Toen ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen? Toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht? Toen ik sprak tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uw golven blijven staan. Hier zien we de onoverwinnelijkheid van de golven van de zee. We weten allemaal hoeveel geld en tijd het gekost heeft om de zee buiten Zeeland te houden, met de deltawerken, of bij Noord-Holland met de afsluitdijk. Dat de zee als het ware als een vijand is. En hier wordt de vijand bedwongen. Hetzelfde vindt u ook, we hadden dat al even aangehaald in Psalm 104. In Psalm 104... Daar staat in vers 5. Psalm 104 vers 5, daar staat: Hij heeft de aarde en haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmer wankelt. De waterdiepte... Gij hebt haar als met een kleed bedekt. Boven de bergen stonden de wateren. Ze vloden voor uw dreigen. Ze haasten zich weg voor de stem van uw donder. Bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar gij hun grondslag gelegd hebt. Gij hebt een grens gesteld die zij niet overschrijden. Zij zullen de aarde niet weer bedekken. Hier zien we de almacht van God tegenover die grote vijand, de zee, de golven, het water. Komen we dat ook in het Nieuwe Testament tegen? Denk eens aan wat de discipelen zeiden nadat er Jezus de storm stilde op het meer. In Matteüs 8, daar staat dat ze zo onder de indruk kwamen dat zelfs de wind en de zee hem moesten gehoorzamen. Maar het is voor u niet meer nieuw om te weten dat degene die daar in dat bootje stond en zei zwijg wees stil, dezelfde was als die hier zei dat de wateren op één plaats samenvloeien. Het was de Heer Jezus zelf, de schepper van hemel en aarde. De zee mag je dan zien als een grote vijand, een bedreiging, de dood zelf. En dan komt er iets heel moois. Dan gaan we de volgende keer mee verder. Want dan wordt het te laat vanavond. Dan komt er iets heel moois. Want dan staat er, als die zee moet wijken, dan komt het droge tevoorschijn. En dan geef ik u alvast een klein beetje huiswerk mee. Dat droge, wat hier staat, wordt in het Hebreeuws genoemd, het droge, wordt letterlijk genoemd, het fundament wordt zichtbaar. Daarom staat er ook dat hij de aarde gefundeerd heeft. in Psalm 104. Het fundament, de aarde, de grond onder de voeten. Psalm 104 hebben we net gelezen. Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmer wankelt. En wij gaan de volgende keer zien hoe op die derde dag de Heer Jezus de dood overwonnen heeft en het droge zichtbaar wordt. Het fundament waarop je mag staan. En over dat droge schrijft Genesis 7. Als er een wind komt en het water moet wijken en het droge wordt zichtbaar. Genesis Exodus 14. God zorgde voor een sterke oostenwind en het droge werd zichtbaar in de Schelfzee. Ze staken over, dwars door de Rode Zee, op het droge. In Jozua 3 vind je terug dat God een pad maakt dwars door de Jordaan heen en ze staken over op het droge. En dan vinden we het nog een keertje bij Elia en Elisa, dat ze op het droge door de Jordaan gingen. Het droge is een prachtig mooi beeld van de opstanding van Christus, die zichtbaar wordt, het droge, het fundament waar je op mag staan, als het water, de dood, moet wijken. En dat gebeurde allemaal op die derde dag. En wat gebeurde er met Jona op de derde dag? Na 3 dagen werd Jona uitgespuugd. En wat staat er dan? Op het droge. Op het droge. En dat woordje droge, dat is zo'n prachtig woord. Dat is ook de reden waarom dat Paulus het hele hoofdstuk 15 van de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, daaraan wijdt. Maar Christus is opgestaan. Want als Christus niet opgestaan was, dan was het allemaal drijfzand. Dan was het evangelie voor niets. Dan waren we valse getuigen, dan waren we geen hoop. Dan was er helemaal niets meer. Maar juist dat droge, die opstanding op die derde dag, dat is het beeld van de dood moest wijken. De zee moest wijken en het droge werd zichtbaar. Nou, daar gaan we de volgende keer, pakken we dat verder op. Goed. Ik geef het over. Ja, zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor uw woord. En u zegt zelf, Heer Jezus, als de fariseeën en schriftgeleerden met uw woord bezig zijn, en op dat moment hadden ze ook alleen maar het Oude Testament, dat u zei, deze zijn het welke van mij getuigen. Heer, en zo vinden we u, Heer Jezus, met uw heilswerken, met die prachtige heilsfeiten zoals de geboorte van Christus, het licht dat kwam, het uitspansel wat scheiding brengt, het kruis wat scheiding brengt in deze wereld, maar ook het droge wat tevoorschijn komt, uw opstanding, Heer Jezus. Heer, wat geweldig dat we u, Heer Jezus, al tegenkomen op die eerste bladzijde van de Bijbel. En wat vreselijk, Heer, dat er mensen zijn die uw schepping op een andere manier willen verklaren. En niet meer geloven in een schepping van 6 dagen. En niet meer de majesteit van God kennen en hem willen vervangen door allerlei menselijke redenaties. Maar we danken u, Heer, dat we u in uw grootheid mogen leren kennen. We danken u voor deze avond. We danken u, Heer, dat we door het kruis van de Heer Jezus, door het geloven in dat hout, dat ruwhouten kruis, waar Jezus Christus de straf gedragen heeft voor al onze zonden, zodat wij niet meer de zonde aangerekend krijgen, zodat wij gerechtvaardigd mogen zijn. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier vanavond naartoe gekomen zijn, dat mogen weten. Dat we aan de goede kant van het kruis staan. Dat we weten dat we in Jezus mogen geloven en het eigendom geworden zijn van God de Vader. Heer, we willen u danken voor deze avond. Wil u ook bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u ons helpen, Heer, om kinderen van het licht te zijn en niet kinderen van de nacht? Heer, en ja, wilt u ons helpen dat ons licht helder mag schijnen, zoals we ook opgeroepen worden in uw woord, en dat het niet een beetje schemerlicht wordt, maar dat we heldere lichten mogen zijn, te midden van een ontaard geslacht. Heer, dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden, wilt u ons ook over 2 weken weer bij elkaar terugbrengen, waarin we verder na mogen denken over ja, die derde dag, maar ook die vierde en die vijfde dag, die zo bijzonder zijn. Heer, dank u wel dat we u mogen loven en prijzen voor wie u bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Ik weet nog, dat was jaren geleden, de allereerste dienst die ik beleefde met een broeder Niemeyer, en dat was nog in de Lehmkuhl, daar sprak je over dat kruis. En dan, ik ken helemaal geen Hebreeuws, maar dat heb ik van onze broeder meegekregen. Dat is hetzelfde woordje in de grondtekst als de ark. En hetzelfde woord ook voor het hout van dat biezenmandje van Mozes. Dat zijn dingen die zijn me zo bijgebleven. En, nou ja, ik ken nog veel meer van wat hij toen allemaal vertelde. Ga ik jullie nog eens vertellen. Hey, we gaan nog wat zingen. Jullie zijn al een hele poos stil geweest. En ik wil jullie... ik heb een hele mooie voorzet gekregen. Lied 13. Ik wandel in het licht met Jezus. Jullie hadden er al op gerekend, toch? En ik hoop dat jullie dat allemaal doen ook. Matthäus 5, geloof ik dat staat. Jullie zijn het licht van de wereld, hè? En laat nou je licht schijnen voor de mensen. Dat ze je herkennen als een christen. En neem dat nou mee. En dan zien we jullie over 14 dagen terug. Allemaal wel thuis. Fijn dat jullie er waren. En volgende week, ja, breng er niet te veel mee. Want het zit lekker vol zo, hè? Goed. Nou, we slepen wel op een stoel erbij. Komt helemaal goed.
Koffie, hè?
Oh, voor degenen die een dorstige keel hebben, er is nog koffie.